Daar moet je het niet van hebben als je 130 kilo bent.
Nee. En wat is de zwaarste berijder waar je ooit een wielset voor gebouwd hebt?
135.
135?
Ja.
Goeie god.
Ja.
Ik heb niks meer van hem gehoord. Dus ik denk dat hij nog rondrijdt of hij is gecrashed. Dat weet
of
ik niet,
hij is
maar...
gecrashed, ja.
Dat zou een goede vriend van mij kunnen zijn. Dus ik ga het eens even navragen of hij bij jou was geweest.
Ja, is goed.
Het belangrijkste onderdeel van een fiets, dat is de berijder. En daarna wielen en banden. Vergeet een carbon frame, vergeet een groep met 12 of 13 versnellingen. Het grootste verschil in een Gran Fondo ga je echt maken met een goede set wielen en dito banden. Vandaag duiken we dieper in de wereld van de spaken, velgen, nippels, TPI-waarden, spaakspanningen en spaakpatronen. Natuurlijk hebben we daar een expert voor uitgenodigd. Philippos Kloukas van Van Spijk Wheels. Welkom Philippos.
Dankjewel.
Je gaat ons vandaag van alles vertellen over wielen en banden en alles wat daarbij komt kijken. We hebben ook een aantal leuke lezersvragen. Herman, jij ook welkom.
Ja, hartstikke leuk.
We beginnen met jou, Philippos. Heb jij nog iets bijzonders meegemaakt op de fiets?
Nou, de winter is een beetje rustig natuurlijk voor fiets op de weg. Vorige week toevallig was ik op weg naar het kopje. Ik ben een beetje een fetischist qua belletjes op de fiets. Ik wil me graag hoorbaar maken.
Heel goed.
Heel goed. Daar zijn wij heel groot voorstander van.
Ja, absoluut.
Ik heb net een nieuw bel gekocht. Zo'n eentje die je weg kan werken in je bar-end. Dan is die een beetje uit de weg. Is je kopkit ook een beetje leeg. Kom ik een stel tegen op een e-bike uiteraard. Ping, 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 ping. 3 keer aangebeld. Geen reactie. Meneer, hallo. Nou, die man die schrok zich helemaal een ongeluk. Bijna in de berm gefietst. Ik zei, ja, sorry, ik heb al 3 keer aangebeld, maar volgens mij hoort u mij niet. Oh, ik dacht dat het mijn vrouw was. Ja, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik zei, oké, fijne dag verder, meneer.
Ja, dat is wel een mooie opener, zeg hij.
Niet de kom gepakt op het kopje dus.
Nou, dat was ruim daarvoor, maar ik zat er wel de hele rit mee in mijn hoofd.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
Jij komt uit het onvolprezen Castricum, hè?
Jazeker.
Ja. Oké, mooi.
En vanuit daar bestier jij ook jouw business.
Ja, klopt.
Jouw business. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. We gaan eerst naar jou, Herman.
Ja, nou, ik heb eigenlijk op de fiets niet zo gek van meegemaakt. Het is toch een beetje een saaie tijd. Maar ja, wij hebben toch een klein beetje iets te vieren gehad bij Cycloworld. Want we zijn naar Leusden geweest, zijn we bij Castelli geweest. En daar hebben we onze team outfit opgehaald.
Nieuwe team outfit.
Ja. Wij zijn er echt heel blij mee. Is heel mooi geworden. En binnenkort komen we ook met kleding voor de fans. Dat zal er trouwens overigens wel wat anders uitzien dan de teamkleding. Jullie gaan het zien. We zijn druk bezig met het ontwerp.
Als je op onze Instagram kijkt, die moet je natuurlijk sowieso allemaal volgen, @cycloworld.cc. Dan kun je onze teamkleding zien. En dan heb je vast een beetje een idee hoe de fankleding er ongeveer uit gaat zien.
Ja, zijn er dan mensen die ons nog niet volgen?
Nou, dat denk ik eigenlijk niet.
Kan bijna niet, hè?
Ja, Doris, onze producer, maar die krijgt nu straf. Zelf ben ik naar Velofollies geweest, ook met jou, Herman.
Wel degelijk.
Voor de mensen die dat niet kennen, de grootste fietsbeurs van Europa. Nee, Europa.
De Benelux.
Benelux, hè? Ja.
Nee, die gaat nog niet over.
Ik heb trouwens ook een spaakmachine in actie gezien. Zal ik je zo wel even een filmpje van laten zien?
Philippos.
Ja, was wel mooi om te zien. Dat is natuurlijk helemaal niet jouw ding, hè? Want jij bent natuurlijk met de handspaken.
Ja, klopt, ja.
Ja, maar dat was toch wel leuk om te zien. Erg leuke beurs. Wel heel veel fabrikanten afwezig, vond ik wel opvallend. Er stonden eigenlijk alleen maar een paar grote namen. Giant, BMC.
Villiers.
Maar er stonden er ook heel veel niet. Hè? Specialized, om er eens een te noemen.
Bianchi heb ik ook niet gezien.
Nee, klopt, ja. Dus het is een beetje, ja, ik vond het heel leuk. Maar er misten ook wel veel grote namen. Er stonden ook veel toerismebureaus. Dus ik heb ook al best wel veel inspiratie opgedaan voor nieuwe bestemmingen. Om te gaan fietsen. Dus ik was een hele leuke, maar ook vermoeiende dag. Velofollies.
Ik was flink naar de kloot aan het eind.
Ja, het is ook echt een lang stuk rijden. Je bent echt wel ruim 3 uur bezig. En dan weer terug natuurlijk.
Ja.
Herman, de evenementen.
Ja, laten we er even snel doorheen gaan. Op zondag 16 april de Gran Fondo Drenthe. Parijs-Roubaix in eigen land. In de Gran Fondo Drenthe trotseer je de Nederlandse kasseien. Deze toertocht heet niet voor niets de hel van het noorden, want er zijn niet minder dan 14 kasseistroken geselecteerd met een totale lengte van 20 kilometer. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Afstanden 160 kilometer, 110 kilometer en 80 kilometer.
Moet ik nog iets zeggen over de naam?
Zeker.
Ja. Nee, ga ik niet doen. Nee, ga maar door.
Oké. Okay. Dan, en daar gaat mijn hart natuurlijk van open, de Ronde van Noord-Holland op zaterdag.
Het is een toertocht.
Ga maar door. De Ronde van Noord-Holland op zaterdag 22 april.
Dat is een thuiswedstrijd voor jou.
Voor mij is het een thuiswedstrijd, ja. Want de startplaatsen zijn Alkmaar, Horen en Purmerend. En ze komen natuurlijk ook bij jou langs.
Ja, gezellig absoluut. Hoor.
Ja, ik vind het een hele leuke toertocht. Meestal doe ik op dat moment wat anders, maar ik heb me heel vaak gereden in het verleden. Ontdek het mooie Noord-Holland in de lente tussen de bollevelden. Je zal versteld zijn hoe mooi het fietsen daar is en hoeveel ruimte er eigenlijk nog is. Zeker in het noorden, in de noordelijke lus die daar gaat. Met onder andere, dat is ook wel heel bijzonder, de prachtige Hondsbosse Zeewering bij Petten. Heb jij hem wel eens gereden?
Jazeker.
Ja, dat is mooi, hè?
Jazeker. Als het niet waait, is het prachtig.
Ja, nou inderdaad. Nou, en niet waaien in Noord-Holland is hetzelfde als geen bergen in Zwitserland. Maar afstanden 160, 110 en 80 kilometer. En als laatste de Tour de Energie. Dat is in Duitsland op zondag 23 april. Ook een race-evenement. Een echte cyclo. Een hele leuke cyclo aan het begin van het seizoen. Om een idee te geven, lees ik even de mening van onze vaste luisteraar, Eybert Jongsma. Ik luister graag naar jullie podcast en vaak denk ik, veel cyclorenners in Nederland kijken te veel naar het zuiden. Voor veel hardrijders is de German Cycling Club en andere Duitse cyclo's top. Schleck is super, maar daar zie ik nooit zoveel toeschouwers en enthousiasme als bijvoorbeeld bij de Tour de Energie. Dus ja, reden genoeg om daar eens een keer een kijkje te gaan nemen als je een keer lekker wil doorrijden. Afstanden 100 kilometer met 1130 hoogtemeters en 45 kilometer met 510 hoogtemeters.
Ja, ik dacht eigenlijk dat jij die Mecklenburger Zeeroende ook ging noemen in jouw lijst. Maar je mag er van mij maar drie noemen natuurlijk.
Ja, dus... ja. Nou, weet je wat? We waren laatst bezig, hè, met zo'n Duitse toertocht, de Mecklenburger Zeeroende. En ik dacht, jeetje, dat is wel een beetje een duffe, saaie rit. Maar toen ik er mee bezig was, werd ik eigenlijk steeds enthousiaster.
Het is dus op 19 en 20 mei.
Ja.
En dat is een beetje in een wat onbekend gebied van Duitsland, zo'n 100 kilometer boven Berlijn.
Ja, ja, zeker. Ja, maar tussen de meren, de organisatie is van Duitse kwaliteit. Het was voor mij echt een verrassing. Ja, sowieso. Hè. Tenminste, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar een rit van 300 kilometer, dat is wel een bucketlist dingetje voor elke fietser.
Filippos, heb jij dat wel eens gedaan? 300 kilometer?
Staat op de lijst inderdaad, maar nog niet.
Nee. Nou, dit is echt een heel leuk evenement om dat een keer te doen voor de liefhebber.
We hebben een leuke reactie die we nog even willen delen voordat we naar het hoofdonderwerp gaan. Thomas de Smet die vraagt, logeren in een hotel of woning als je op fietsvakantie bent? Ja, ik vind persoonlijk alles heeft zijn voor- en nadelen natuurlijk. Maar bij een fietsvakantie, dus niet een cyclotrip, dan prefereer ik toch een woning. Dan heb je gewoon wat meer ruimte. Kan je een beetje chillen.
Ja, vind ik eigenlijk ook.
Als je niet wil koken, ga je lekker uit eten, ook prima.
Ja.
Nou, wat vind jij, Filippos?
Woning. Ik ben altijd de voorstander van een woning.
Ja.
Je hebt je eigen koelkast, je eigen spullen, kan je op de bank hangen.
Ja, je hebt ook wat meer ruimte om je fiets te poetsen en zo, om weg te zetten.
Je kan ook zelf koken als je wilt, of niet.
Ja, precies, helemaal eens. Ja, bij een cyclotrip ga ik liever voor een hotel, want dan wil je ontzorgd zijn. Dankjewel voor het insturen, Thomas. Filippos, vertel eens even. Jij spaakt wielen, daarnaast heb je ook gewoon nog een baan.
Ja.
Hoe is dat? Hoe ben je daar ooit mee begonnen?
Ik heb zelf ooit een setje gekocht, handgespaakte set van DT, op Marktplaats. Ze zagen er prachtig uit met rode nippels en rode dekels van DT240. In mijn fiets gestoken, maar ik kreeg mijn voorremmer niet goed. Ik dacht, wat is er toch mis met mijn voorremmer? Uiteindelijk bleek dat het wiel niet goed gedischt was, dus het ging in het midden.
De naaf zat niet in het midden.
Precies.
Ja.
Nou, die heb ik weggebracht naar een specialist. Mooi rekening gekregen voor van alles en nog wat, behalve waar ik om gevraagd had. Een beetje eigenwijs dacht ik, nou weet je, ik doe het gewoon zelf.
Ja.
En toen bleek het toch wel leuk te zijn. En na een paar keer fouten te maken, dan denk je, oh, oké, ik snap het. En zo begint het een beetje.
En waarom kies je ervoor om dit naast je werk te doen? Is het echt nog steeds hobby? Of is het ook je doel om hier echt je fulltime job van te maken op termijn? Want je verkoopt toch redelijk wat setjes inmiddels?
Ja, het punt is dat ik dit dit is een uit de hand gelopen hobby. Vind ik hartstikke leuk. Maar mijn baan vind ik ook erg leuk.
Ja.
En ik vind dat ik nu een beetje beide werelden mooi kan combineren. En gewoon beide dingen wat ik leuk vind kan blijven doen. Mijn achtergrond is de ZE. En dat wil ik graag blijven doen. Dus dat, ik probeer twee ballen in de lucht te houden tegelijkertijd. Dat gaat voorlopig prima.
Ja.
Dat is toch alleen maar leuk om twee dingen te doen die ook niet zo gek veel op elkaar lijken?
Nee, kijk, ZT-baan, je zit de hele dag op je kont als het ware. En met wielenbouw ben ik continu in de weer. Lopen, staan, sleutelen. Soms komt iemand langs met een hele snelle fiets wat eraan is aan moet gebeuren.
Ja.
Ja, want je kunt ook wel een beetje aan fietsen sleutelen. Ja, dus het gaat niet alleen...
Ik vind dat je ook een beetje van fietstechniek moet weten. Want ja, je hebt de wielen aan zich, maar die moeten ook in een fiets hangen.
Ja.
En dat heeft ook wat met elkaar te maken.
Ja, derieurtje stellen, dat lukt jou wel.
Ja.
Herman, heb jij wel slechte wielen gehad? Ik namelijk wel. En daar word je niet blij van, kan ik je vertellen.
Nou, vertel jij maar, want ik kan me dat eigenlijk niet herinneren.
Nee, nou ja, spaakbreuken... De velg tegen het remblokje aanduwen. Als je gaat aanzetten, door een velg heen remmen, heb ik ook wel eens gedaan. Een klapbanden krijgen door slechte velglint. Dat soort problemen heb ik allemaal wel gehad. Hoor.
Ja, ik heb wel eens een spaakbreuk gehad, dat klopt wel. Maar dat is denk ik maar één keer in mijn hele leven geweest.
Ja, laten we dat maar meteen als eerste onderwerp dan. Een spaakbreuk. Dat is eigenlijk wel de nachtmerrie van eigenlijk iedere fietser. Wat gebeurt er eigenlijk precies als er een spaak breekt? En is er iets wat je kan doen om het te voorkomen?
Nou, wat er gebeurt is dat de spaak breekt. Dat zeg je zelf.
Ja, ja. Oké, maar de oorzaak bedoel ik natuurlijk.
Nee, kijk, de oorzaak is meestal het feit dat de spaak niet op de juiste spanning is aangespannen bij de bouw. En het is vooral, ik moet het zo zien, een wiel heeft twee kanten. En per kant moeten alle spaken het liefst hetzelfde spaakspanning hebben.
Ongeveer.
Ongeveer. Je krijgt het nooit exact gelijk, want dan blijf je een slag in je wiel houden. Het doel is om binnen 5-6% van elkaar qua verschil te krijgen, dan zit je goed.
Ja.
Spaakbreuk heb je meestal linksachter. Daar zit het minste spaakspanning, zowel voor als achter. En als het verschil tussen één van die spaken ten opzichte van de rest te groot is...
En is dat alleen bij je achterwiel of ook voorwiel?
Daar kom ik straks op terug.
Dat gaan we dan horen.
Ja. Als de spaakspanning van een van die spaken bijvoorbeeld te laag is... die krijgt het heel zwaar te verduren tijdens een cyclus, een levenscyclus van een wiel. Een spaak die spant zich aan en die ontspant continu bij een omwenteling van een wiel. En een spaak die de laagste spanning heeft in zijn basis... die is, wat ik zeg, de sjaak. Die krijgt alle krachten te verduren tijdens zo'n omwenteling.
Ja.
Nou, een spaak... wordt getrokken uit staal. Daar treedt op een gegeven moment mentaal moeheid in. En die breekt. Wil je dat voorkomen, dan moet je zorgen dat een wiel... per kant de spaakspanningen ten opzichte van elkaar een bepaalde balans hebben. En dat is een beetje dat 5-6% verschil wat ik net noemde. Dan blijft het wiel in principe levenslang draaien.
En waar zit nou de hoogste en de laagste spanning? En als ik even een wiel voorstel, ik ben een totaal niet-kenner... Maar ik kan me voorstellen dat als je een wiel hebt, dan heb je of de staande spaak, daar komt de meeste spanning op, of de hangende spaak. Ik noem het even heel knullig.
Wat versta je onder een hangende en een
staande? Nou ja, je hebt ergens de naaf, die zit in het midden, dus die hangt aan de spaak.
Ja, op die manier.
Of die steunt, en aan de andere kant steunt die op een spaak. Ja. En daar moet ergens de hoogste spanning zitten, in mijn simpele idee, of is dat niet zo?
Dat klopt. Bij een omwenteling heb je de ene kant die ontspant redelijk... en de andere kant die zet zich helemaal strak als het ware.
Ja.
In principe is het zo dat de kant die naar beneden wijst... dus richting de wegdek, daar zit de druk op.
Ja,
en die verliest de spanning.
Ja.
En de bovenkant die zit lekker strak. Dan draai je door en dan heb je dus in een opeenvolging... dat de spaak continu ontspannen en aanspannen.
Ah, oké. Okay. Ja, helder.
Je vroeg net over disc... Welke wiel, waar dat gebeurt.
Ja.
In de ouderwetse velgremmen is het probleem vaak achter. Ja, want de kant van de cassette, die zit vaak heel strak. Daar span je wiel aan volgens de maximale krachten die de velg kan hebben volgens de fabrikant. En de linkerzijde, ja, je spant hem zoveel aan dat dit in het wiel in de midden uitkomt.
Ja. Dat is altijd lager, hè?
Dat is altijd lager. En het is afhankelijk van het ontwerp van de naaf zelf. Maar ook van het ontwerp van de velg. Je hebt ook asymmetrische velgen. Die zorgen ervoor dat de spanningen wat beter in balans komen. Dat zie je vaak bij lagere velgen, zoals bij in de MTB-wereld. Voorin heb je hetzelfde bij een discwiel.
Ja, want een discwiel mag je niet radiaal inspaken. Hè? Dat is belangrijk om even uit te leggen.
Dat heeft te maken met de remkrachten die op het wiel komen, op de spaken komen als je gaat remmen met disc.
Ja.
De kant van de schijf span je weer aan maximaal. En de andere kant zoveel als nodig.
Ja.
De spaakbreuk heb je meestal linksachter of rechtsvoor. En soms kan het ook anders zijn. Als je een impact hebt gekregen op een spaak door een tak of een steen, ja, dan kan je een zwakke plek krijgen. En dan heb je kans dat de spaak op den duur ook het begeeft.
Nou, we hebben afgelopen jaar een bizar verhaal meegemaakt. We zaten met onze collega Rob, zaten we op een berg in Zwitserland. En we gingen naar beneden rijden en Frank die reed voorop. En ik reed achter Rob en ik hoorde een paak. En toen waren er dus 5 spaken in 1 keer geknald. Van hem. Gelukkig niet van mij. Maar ja, dat was wel heel bijzonder.
We hadden ook wel een basisfout gemaakt. Namelijk dat we geen reservespullen bij ons hadden. Wat ik eigenlijk bij een cyclo nooit doe. Neem ik eigenlijk altijd een reserveset mee. Is tegenwoordig natuurlijk lastiger met al die ellendige steekassen die vaak verschillen.
Ja.
Maar dan hadden we dat gedaan, dan waren we zo weer op pad geweest. Maar dat werd nu een huurfiets voor.
Ja, zeker. Maar dat was wel heel bijzonder. Ja. En ik geloof dat zelfs de fietsenmaker na afloop het een heel vreemd verhaal vond. Maar het is wel gewoon gebeurd.
Dat 5 spaken in 1 keer is wel uitzonderlijk, ja.
Ja, het waren er 5. En ik dacht inderdaad linksachter, als ik me niet vergis.
Hey, wat is er een life hack als het onderweg gebeurt? En ja, dat wiel, als het te veel heen en weer gaat, dan kun je natuurlijk niet door.
Nee.
Is er iets wat je kan doen om toch naar huis te kunnen komen? Of zeg je van nee, dan moet je gewoon je vrouw bellen?
Hangt er vanaf hoe ver je nog moet. Moet je nog 100 kilometer fietsen, zou ik zeggen. Nou, weet je, bel een taxi, neem de trein of bel je vrouw.
Ja.
Is het korter? Zou je nog je wiel een beetje recht kunnen trekken door de spaken daar in de buurt van het gebroken spaken een beetje aan te spannen, zodat je wiel een beetje recht trekt?
Ja.
Maar ja, wie heeft nou een hiepelsleutel bij zich onderweg?
Ja, misschien in een multitool, dan moet er net de juiste maat zijn.
Dan moet je natuurlijk net geluk hebben uiteraard, want daar heb je ook verschillende maten in. Tape. Heb jij een tape in je zadeltasje?
Nee.
Heb jij tape in je zadeltasje?
Nee.
Ook een goede truc. Als je een beetje duct tape pakt en die wikkelt om je bandenwiepers.
Ja.
Kun je bijvoorbeeld je gebroken spaak vastmaken aan de spaak ernaast.
Ah ja.
Anders radelt die door je frame iedere keer dat je rondrijdt. Als de spaakbreuk is aan de kant van de niepel, kan je niepel ook een beetje aftapen, anders valt die in je velg.
Ja.
En een niepel met een stukje spaak in je velg, die krijg je er bijna niet meer uit.
Ze zijn wel wat
hacks.
Ja, randonneurs hebben dan een opvouwbare spaak, geloof ik, bij zich. Of
die tapen overal spaak aan hun fiets en die zetten hem ondersteboven en die gaan sleutelen.
Ja. Je kan je beter afvragen wat die niet meenemen.
Nee, precies.
Ja.
Hey Herman, wat zijn nou volgens jou de ideale wielen voor een cyclo? Of denk jij daar nooit zo over na? We zijn natuurlijk in het schrijfremmen tijdperk. Vroeger was het altijd, je moet aluminium wielen hebben voor cyclo's. Want met carbon in de bergen, dat is allemaal niet zo'n goed idee. Maar die tijd ligt natuurlijk nu een beetje achter ons, nu iedereen met discs uit. Of ben jij nog steeds zo dat je dan toch die lage aluminium wielen steekt?
Nee. Nou, ik heb eigenlijk 1 wielset. Hoe heet dat ding? Dat is zo'n fabrieks, de Fulcrum Zero.
Huppel de pup,
DB. De ongeveer de duurste variant daarvan.
Nou, duur is goed, zeg ik altijd.
Ja, waarschijnlijk ben ik ook vreselijk opgelicht. Maar hij is ook vrij licht, ik weet eigenlijk niet eens wat. Maar daar heb ik in ieder geval op gelet. Wat mij betreft gewoon de lichtste, maar ik weet helemaal niet of dat waar is. Dus Philippos gaat dat nu eventjes vertellen.
Ja,
weet je, het hoeft niet per se het allerlichtste te zijn. Laat ik anders zeggen. Het hangt er vanaf.
Dat is wel een heel genuanceerd antwoord.
Hangt er vanaf. Doe je mee om de knikkers en wil je vooraan eindigen, dan wil je alles uit je materiaal halen. Ja, dan moet het heel licht zijn. Ja. Maar ja, het moet ook een klein beetje aero zijn, want je fietst gemiddeld wel harder en voorin en soms misschien alleen.
Ja.
Dus dan moet je een soort van compromis gaan lopen zoeken. En dan zou ik denken aan een velg van op de 40 mm hoog. Is een klein beetje voordeel als je hard fietst qua aero en niet te veel windgevoelig.
Ja, want dat is in de bergen natuurlijk wel een probleem, de windgevoeligheid.
Ja, je kan opeens zomaar de bocht uitkomen en dan word je weggeblazen.
Ja, dat precies.
Moet je mee uitkijken.
Ja, dus niet te hoog zeg jij, maar niet wel licht, hoog. Redelijk aero.
Maar in principe, ik fiets geen cyclo's. Maar als ik het zou doen, dan zou ik denk ik een velg van 30, 35 maximaal nemen. En dat is licht, heb je geen last van de wind. klinkt wat makkelijker, het trekt wat makkelijker aan.
Of voor een lage en achter een hoge, dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
Ja, dat kan, maar waarom zou je dat doen?
Dan heb je misschien achter net een wat aero-voordeel.
Tegen die tijd dat de wind je achterwiel bereikt heeft, heb je helemaal geen voordeel meer.
Nee, oké. Okay. Dus jij zegt dan kan je beter gewoon twee keer
laag. Weinig voordeel. Weinig voordeel.
Nou, ik heb eventjes mijn wielset opgezocht. De Racing Zero DB, die is 30 millimeter hoog. Dus,
ideale wielset.
Kijk, uitstekend.
Heb het heel goed gedaan. Nou, die complimenten steek ik in mijn zak.
Kijk aan. Als je nu nog niet kort eindigt, dan weet ik het ook niet meer. Hey, Philippos, een van de meest hete hangijzers is natuurlijk handgespaard versus fabrieks. Maar als een fabriekswiel ook met handgespaard is, dan is het toch eigenlijk gewoon ook een handgespaard wiel?
Ja, je zou het misschien beter de term custom kunnen geven. Want een handgespaakte wiel bij een wielbouwer, die wordt op maat gemaakt naar jouw wensen en naar jouw rij-eigenschappen en je gewicht. Een fabriekswiel begint vaak ook handgespaakt. Want iemand moet die spaken door die naveen steken en een kruispatroon van maken en vastmaken aan de velg. En dan neemt de machine het over. Die gaat al de nimbels draaien, met lasers uitlezen of het wiel rond en recht is. De spaakspanningen een beetje checken. Dus echt handgespaakt is het niet, alleen in de eerste fase.
Hey, maar dat vind ik wel heel vet wat je zegt. Want dus als ik bij jou kom en ik ga een wiel bestellen, dan ga je eerst kijken van, wat ga je dan doen? Je gaat me allemaal vragen stellen voordat je überhaupt gaat beginnen aan het maken van een wiel.
Ik wil graag dingen van je weten. Hoe zwaar ben je? Nou ja, als ik je zie, dan schat ik het een beetje in. Maar vaak gaat contact via mail of telefoon. Hoe zwaar ben je? Weet je wattages toevallig? Wat voor rijstijl heb je? Fiets je gewoon lekker rustig rond in de polder of trek je continu sprintjes bergop? Dat zijn allemaal dingen die je mee moet nemen in het bepalen van, ja, hoeveel spaken moet ik erin verwerken? Wat voor spaken moeten erin? Wat voor velg kan ik gebruiken? Heb ik een naaf nodig met een titanium body omdat je anders je cassette alles opvreet?
En wat zijn dan de meest gestelde vragen van klanten? Want het zijn nogal wat keuzes die je dan moet maken. Ik neem aan dat je dan ze ook een beetje aan het handje neemt.
Ja.
Ja, waar loop je dan? Wat krijg je dan vaak te horen?
Waarom?
Waarom?
Ik probeer het altijd uit te leggen vooraf. Maar soms moet ik het wat duidelijker uitleggen. Vooral sommige mensen stellen heel technische vragen. Ja. Ik heb ook wel eens van iemand de vraag gekregen: hoeveel secondes ga ik ermee winnen als ik de Kouberg op fiets?
Ja, goede vraag.
Ja. Goede vraag, ja.
Ja,
dat is lastig te zeggen. ik krijg ook vaak vragen van, ik wil graag wielen. Dit is mijn budget, maar ik zit door het bos bomen niet meer. Ik heb geen idee. Wat kun je voor me maken? Ja, dan ga je dus zelf vraaggesprekken aan. Van ja, oké, wat ik net vertelde en ook wat wil je? Wil je sneller? Wil je makkelijker fietsen? Wat voor type routes fiets je? Als je alleen maar rechtuit gaat, is het niet zo erg als je wielset wat zwaarder is.
Ja.
Ja, dan heb je yes profijt aan, dan is het stabiel.
En comfortabel, is dat ook nog een iets wat je, waar je wat aan kunt doen?
Ja, maar het meeste comfort komt uit je banden.
Oké. Okay.
Bredere velg met een brede band geeft je veel meer comfort. En dan maakt het niet zo gek veel uit wat voor wiel je hebt.
Dus een lage velg is niet per definitie veel comfortabeler dan een hoge velg?
Niet per se, nee.
Niet per se.
Nou, een lage velg die breed is, is ook hartstikke stijf.
Ja.
Dus dat gaat niet gepaard één op één met elkaar. Ja.
Hey, als ik nou zelf wil gaan sleutelen aan wielen, wat is dan het minimale dat ik nodig heb aan tools? En wat kost dat ongeveer? Als je een beetje een gemiddelde...
Je hebt een sleutel nodig voor je nippels.
Maar dat is niet zo duur, toch?
Dat is niet zo duur. Je kan zo'n sleutel kopen met 5-6 maten voor een tientje. Dus dat is niet zo ingewikkeld. Je hebt een tangetje nodig om je spaak vast te houden, dat het niet tordeert. Dat kan je doen met je tangetje die je al hebt, mits je er wat tape omheen wikkelt.
Ja, dus dan gaat hij doordraaien, zeg maar.
Precies, hè? Dat is natuurlijk niet. Dus dat kost ook niet zoveel. Een spaakspanningsmeter is wel handig. Anders ben je blind, zeg ik. Data is alles.
Je bent natuurlijk een ICT'er, dus ja. Er zijn ook mensen die doen dat dan op gehoor of met een gitaarstemmer. Of,
klopt, ja. Dat is een indicatie, maar dat zegt niet alles.
Nee.
Een fiets.
En wat kost een paakspanningsmeter?
Je kunt ze op Ali kopen, maar die zijn niet zo heel prettig, vind ik. Want er zitten zoveel streepjes op dat je niet kan aflezen wat erop staat. Die blauwe van Park Tool, de Team One.
Dat is die is 65 of zo, zoiets.
Ja, 70. In aanbieding €50.
Nou, oké, prima.
Dus dat is wel een goede om te starten. En je fiets. Je hebt niet eens een wielrichter nodig. Je draait je fiets om, je doet er een paar tijdriepjes in en...
Maar als je fiets omdraait, ben je af. Dus dat is geen optie.
Sorry.
Ja. Dus
we moeten als je dat in je zolderkamer doet waar niemand bij is, nee, van okay. Cycloworld, dan zou het misschien kunnen.
Maar een goede richtbok, dat hoeft ook niet de wereld te kosten, toch?
Nee, het probleem met de goedkope is dat dat vaak speling in zit. En dan ga je nat.
Ja.
Je fiets is voldoende, je keert hem ondersteboven, sorry. Doe je 2 tijrips die even lang zijn. En dan ga je wild rijden en dan zie je vanzelf of die zwabbert en of die in het midden zit. Het is wel erg, erg basic, hè? Maar...
Ja, we hebben een paar afleveringen geleden hebben we het gehad over sleutelen aan je fiets. Ik heb zelf mijn fiets wel eens helemaal uit elkaar gehaald.
Inclusief wielen?
Daar wil ik het net over hebben. Aan wielen heb ik me nog nooit gewaagd. Dat vind ik, in mijn beleving is dat veruit het moeilijkste onderdeel van een fiets. Om daar wat mee te sleutelen. Maar misschien ga jij me uit de brand helpen. En nou, is dat helemaal niet waar?
Ik wil daar ook wel op ingaan. Ja. Ik kan het namelijk wel. Zeker niet zo goed als de man links van mij. Maar ik kan het wel. En de leercurve is gewoon wel wat stijl. Dus in het begin, wat jij zelf ook in de inleiding zei. Je maakt fouten. Ik kocht gewoon een setje van €15 op Marktplaats. Ik dacht, dan past alles sowieso op elkaar. En die ga ik gewoon uit elkaar schroeven en weer in elkaar zetten.
Ja, zo ben ik ook begonnen.
Ja, dan duurde het mij wel 3-4 pogingen om het spaakpatroon alleen al goed te krijgen. En dan heb ik het nog niet eens over dat het allemaal recht was. En ja, in die tijd deed ik wel 1,5 uur over 1 wiel. Dus dat heeft me gewoon 3 avonden gekost. En dan was het nog niet eens recht. Maar ja, als je dat dan 5-6 keer doet, dan kun je wel vrij snel veel verbetering maken. Ja. Ja, maar ja, het is zeker niet voor mensen die alleen hele snelle klusjes doen. Het is
je moet heel veel geduld hebben. Procesmatig kunnen blijven werken. Dat je gelijk aantal slagen doet per nippel. Niet een spaak overslaat. Logisch nadenken van, oh shit, ik ben te veel naar rechts. Dus moet naar links. Dan moet ik of die ene kant losmaken of die andere kant vastzetten.
Ja, het is net als een tent opzetten, zeg ik altijd.
Ja, maar dan moet je wat je dus nu al zegt, hè, is dat je moet eigenlijk ook de theorie van het spaken snappen.
Ja.
Hè, daar begint het denk ik mee. Want zoals je het nu vertelt, is voor jou heel logisch. Ik denk voor iemand die het niet zo goed snapt, klinkt het een beetje abacadabra.
Nee, er zijn op internet, als je een beetje goed googelt, zijn er een paar pdf's te vinden. Onder andere van Roger Maschen. Ik weet niet of ik hem goed uitspreek, zijn naam.
Ja, die heb ik ook gebruikt. Kan je ook kopen voor $8 of zo.
Ja, precies. En daar zit wel heel veel basistheorie in. En met plaatjes, als ik het me goed kan herinneren.
Ja, klopt. En een stappenplan.
En een stappenplan. En als je geduld hebt en je dat volgt, dan kom je wel in een eind.
Ja.
Wat ik wel aan kan raden is, want dat heb ik ook gedaan, maar toen ging ik daarna ook nog allemaal YouTube-filmpjes kijken. En er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En dan raak je dus in de war.
Ja.
Dus als je jezelf gaat bijscholen, dan gebruik dan 1 methode en niet 6 methodes. Want dat werkt niet.
Nee,
tenminste, bij mij werkte dat niet.
Nee, dat werkt contra met elkaar.
Ja, precies. Want de een begint bij spaakgat 1 en de ander juist niet. Dus dat is echt, dat was een recept voor ellende.
Wat ik ook interessant vind, hè, eigenlijk was dat ook tijdens jouw intro al, Frank. Als je nou qua materiaal vooruitgang wil maken, denk ik dat uit een wielset het meeste te halen valt. Met afstand zelfs.
Ja, denk ik ook.
Of ten opzichte van je stokwielen die je meekrijgt.
Nou ja, ik denk als jij een fiets hebt. Kijk, als jij een frame hebt van 12 kilo uit 1970. Nou, dan kan je een lichte frame kopen. En dan haal je daar denk ik heel veel uit. Maar ik denk als jij een redelijk normale, moderne fiets hebt. En je wil hem toch nog een beetje upgraden om sneller te fietsen. Ja, dan denk ik eigenlijk dat er maar 1 manier is om zo goed mogelijk wielen te hebben.
Ja, ook omdat op fietsen, zeg maar, in het middensegment en tot aan het middensegment en zelfs soms wel zeg maar het hoge middensegment zijn wielen toch vaak een sluitpost.
Klopt,
als je ze in de winkel koopt.
Ja.
Dus dan, ik kocht bijvoorbeeld dit jaar een Scott Addict RC. Nou, niet een goedkope frame, daar rijdt ze ook in de World Tour mee. En dan zitten daar echt een soort 2.500 kilo wegende Syncross wielen op die echt... Nou, dat je
maar de meeste mensen kijken er niet naar, die kijken naar een groepset.
Precies.
Kijk naar een kleurtje.
Ja, maar volgens mij kan je
het gewicht van de fiets.
Met de groepset kan je het enige, de winst die je eruit kan halen, is het gewicht. Want ik bedoel, een Ultegra schakelt net zo goed als een Dura.
Met 6 speed kan je ook de Tour winnen.
Maar volgens mij met een wielset heb je niet alleen het gewicht, maar ook nog het, ja, hoe soepel loopt een wiel?
Gewicht is 1 wat je noemt. Ja. Maar vaak is het verhaal, waar zit het gewicht? Als je gewicht bespaart bij de velg, dan wordt je wiel of je fiets in zijn totaliteit wat levendiger. Als je accelereert, gaat het wat sneller, komt hij wat sneller op gang.
Je trekt hem sneller op gang.
Je trekt hem sneller
iedere
op gang.
Iedere keer weer.
Ja, iedere keer weer. Maar ook comfort. Vaak zijn de stokwielen best smal qua velg. En je krijgt ook 25 mm Continental GP 5000 rubbers erop.
Ja, vaak nog wel minder.
Ja, Gatorskins of Grand Prix of allemaal van die Conti ellende.
Ja. Moet je niet tegen Herman zeggen.
Nee, want ik rijd daar prima mee.
Nee, hij kijkt me heel boos aan nu. Maar nee hoor. Ik ben niet zo'n grote fan van Continental. Maar goed, dat maakt niks uit. Ja, koop je een nieuw set. Die is vaak breder. Dan kan je een bredere band op kwijt. Dan kan je op een lagere druk rijden. Je kan tubeless rijden. Dat geeft veel meer comfort. En dat maakt het fietsen gewoon veel plezieriger.
Ja, dus je wint eigenlijk op 4-5 fronten win je wat. Terwijl je met
de meeste mensen denken direct aan snelheid. Maar dat is eigenlijk het laatste waar je op wint.
Wat ik nog mis is het stijfheid.
Ja, want klopt.
Wat ik vertelde, dat wiel wat je tegen je remblokje aantrekt. Dat zie je toch bij duurdere wielen eigenlijk niet. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Dat komt vaak ook door een lage spaakspanning. Te weinig spaken. Kijk, ik weeg zelf 70 kilo. Ik kan mijn leven de reden geen wiel krom trekken. Maar iemand die 85 kilo plus is, dat wordt wat lastig.
Ja.
En als je kijkt naar de specs van wielsets op Mantel of Turum, staat 120 kilo gewichtslimiet. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is alleen het limiet van de velg dat hij kan dragen voordat hij in elkaar stort, als het ware.
Ja.
Maar dat zegt niks over het wiel aan zich. En daar verkijken mensen zich vaak op.
Krijg je vaak rijders die wat zwaarder zijn en sterker zijn? Is dat een belangrijke doelgroep van jou? Of?
Ja. Zwaarder. Hè. Er zijn die breken wielen regelmatig.
Vroeger dan adviseerde je dan Rigida, DP18 en 36 spaken. Maar dat is, die tijd ligt natuurlijk achter
precies,
ons.
Precies, dat kan niet meer. Maar je kunt wel spelen met je velg. Nu zijn de velgen ook wat breder dan vroeger. Dus die zijn zichzelf wat stijver. En het aantal spaken en wat voor spaak je gebruikt. Als je een hele dunne aerospaakje gaat gebruiken voor een hele zware rijder, dat kan problemen geven.
Ja.
En dat is soms ook een boodschap die mensen niet graag horen. Maar ja, weet je, neem gewoon lekker dikke Sapin race spaken en dan heb je geen problemen. Ja, maar dat is niet de aero. Ja, maar spaak die aero is, daar levert je misschien een half wattje op.
Ja.
Daar moet je het niet van hebben als je 130 kilo bent.
Nee. En wat is de zwaarste bereider waar je ooit een wielset voor gebouwd hebt?
135.
135.
Ja.
Goeie god, hé.
Ja.
Ik heb niks meer van hem gehoord. Dus ik denk dat hij nog rondrijdt of hij is gecrashed. Dat weet
of
ik niet,
hij is
maar
gecrashed, ja.
Dat zou een goede vriend van mij kunnen zijn. Dus ik ga het eens even navragen of hij bij jou was geweest.
Ja, is goed.
Hey, ik heb ooit eens een keer een wielset gehad. Volgens mij was het Fast Forward. En die had volgens mij een NAV DT Swiss 240. Ik vond het fantastisch, want ik had geen bel meer nodig.
Nee, klopt, ja.
Dat is een van de meest populaire naven.
Wat een fantastisch herrieding was dat, zeg. Ik vond het geweldig. Het
kan nog erger, kan ik je vertellen.
He?
Kan nog erger.
Ja, wat is de mensen die geen bel willen, maar die het uit hun body willen halen? Wat
en een hoop RS4 hoop maakt RS4. Veel herrie. Tune-naven maken herrie. Dan heb je de Chris King. Die maken niet zozeer veel lawaai, maar een hele hoge toon.
Ja, ik ook wel eens gehoord. Wel mooi.
Het is wel een apart geluid, ja.
Maar nu willen sommige mensen, want die zeggen, ik wil juist niet zo'n ratel. Maar die hebben dan het wiel al gekocht.
Ja.
Dus is er dan iets wat je kan doen? Dat is binnen ook een lezersvraag die we
binnen een bepaalde bandbreedte kan je wel iets mee. Meer smering. Mm-hmm. Dan wordt hij wat stiller. Maar dat houdt ergens wel op. Want als je ook te veel smeert, dan gaan zaken aan elkaar kleven. Of dan gaat slippen. En dan krijg je schade, dat wil je niet.
Waar komt die ratel van? Is dat er expres ingemaakt?
Het zijn metalen onderdelen die tegen elkaar aanklapperen.
Ja.
Vooral als je freewheelt of in je vrijloop.
Ja.
Je hebt twee typen naven, meerdere typen, maar de meest voorkomende zijn met paletjes. Die klapperen echt heel hard tegen de wanden van je naaf.
Ja.
Of de DT-Swiss-achtige ratchets. En die schuiven over elkaar en dan doen ze steeds klik, 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 klik. Nou, dat zijn die maken geluid. En hoe meer tandjes je hebt, zoals die DT-240 die je noemde, die maken wat meer herrie dan een DT-350. Die heeft mindere tandjes.
Ik vind het op zich wel wat hebben, hoor. Zeker als je met een hele peloton dat soort dingen rijdt.
Degene met de hardste straaljager die langs. Ja, precies. Dat vind ik altijd wel mooi.
Het is wel handig. Hoef je niet aan te bellen.
Ja.
Sommige mensen vinden het wel vervelend. Ja. In het bos vind ik het zelf wel fijner als het stiller is.
Ja.
Want dan ben ik aan het genieten, zeg maar.
Jij noemde net al DT Swiss. Ja. Is dat een navenmerk waar je heel veel mee werkt?
Ja, ook. Het is omdat het heel bekend is. En de meeste mensen die bij mij binnenkomen zeggen ze... ja, ik wil graag dit en dat en dat, maar wel heel graag een DT-naven.
Ja.
Die ken ik en betrouwbaar en mooi.
En noem nog eens wat navenmerken waar je graag mee werkt... en waarvan je zegt, nou, dat kun je eigenlijk zo kopen.
Arrays. Dat is een Belgische merk. Ze zijn bekend geworden in de MTB-wereld... en die hebben tegenwoordig ook een rode naven.
Okay.
Hope is goed.
Dus Engels, hè?
Engels, ja. Heel mooi spul. En onderdelen te krijgen tot in de treurnis. Ze verkopen alles los.
Net zoals Campagnolo eigenlijk.
Het probleem is alleen dat ze sinds corona en de Brexit onwijs omhoog zijn gegaan met de prijzen. Dus de prijzen zijn zelf een beetje uit de markt. En dan heb je een beetje de mooie naven, zeg maar. De boutique naafjes zoals Carbon TI en Extralight.
Chris King, is dat nog iets?
Chris King is heel mooi.
Ja, toch?
Maar ook pittig.
White Industries heb je ook nog. Ja. Dat is ook wel mooi.
Ja. Het probleem met de Amerikaanse naven is wel dat ze lastig te krijgen zijn. Ja. Lange leeftijden.
Heb je sowieso daar last van gehad? We hebben natuurlijk net een paar jaar van corona achter onze rug gehad. Met heel veel leveringsproblemen op allerlei vlakken in de fietsindustrie.
Ja,
hoe was dat voor jou?
Het is nu 2023, dus ik moet niet zeggen vorig jaar. Maar eind 2021 en begin 2022 was het echt een drama. Zelfs spaken en nippels waren ook moeilijk te krijgen. Nu gaat het wel wat beter, merk ik. Maar lange leeftijden en continu leuren voor onderdelen. Overal en nergens.
En nu? Hoe is het nu?
Nu gaat het beter.
Nu gaat het beter.
Ja. Ja. Je ziet dat. Ik heb het gevoel dat mensen in de coronajaren allemaal massaal fietsen gekocht hebben en onderdelen hebben opgemaakt. En nu heeft iedereen een fiets. Ja, en de vraag valt een beetje weg.
Ja. Geldt voor de man naast mij ook. Die heeft ook in corona een fiets gekocht.
Ja, omdat ik dat toch wel van plan was. Nee, dat klopt.
Nee, dat klopt. Jij bent niet iemand die door corona die fiets gekocht heeft.
Nou, nee.
Nee, of een extra fiets, dat kan ook, hè?
Nou ja, ik heb mijn oude fiets gehouden, maar dat was niet de reden. Nee, ik vond dat ik er gewoon naartoe was op een gegeven moment aan een nieuwe fiets. En soms moet je jezelf een klein beetje verwennen.
Ja, nee, dat is ook
dus,
niet
zo. Het was voor mij gewoon tijd om een nieuwe fiets te kopen, vond ik. Dus niks bijzonders. Dat zullen de meeste mensen wel herkennen, denk ik.
Ja, absoluut.
Ik denk dat de meeste mensen eigenlijk elke dag wel vinden dat ze een nieuwe fiets moeten kopen.
Ik wil net zeggen, de vraag is wanneer is het tijd voor een nieuwe fiets?
Ja,
de ene doet er 7 jaar mee en de andere een half jaar.
Ja, ik ben heel terughoudend daarin. Dus ik geloof dat ik de vorige al 7 jaar had of zo. Dus,
Filippos, we hebben nog een paar leuke luisteraarsvragen. Je hebt net al een beetje verteld over de ideale set voor Gran Fondo's. Maar dan hebben we ook nog een budget die we daar aan kunnen hangen. Dat is een vraag van John Siebers. The best wheel set for Gran Fondo's that money can buy. Het budget is €1000. Er zit enigszins rek op. Dus laten we zeggen €1200.
Dat hoor ik heel vaak.
Ja, er zit een beetje rek op.
€1000 is een soort mentale richtpunt, een grens. En...
Valt mij altijd op. Fietsleken vinden dat is heel duur voor een wheelset.
Ja.
Nou, ik denk wel, nou, valt best mee toch? Maar
als je kan uitleggen waarom €200 meer uitgeven beter is, dan gaan vaak mensen hier mee.
Ja.
Dus dat zou ik nu ook adviseren eigenlijk.
Oké, €1200. Wat zou je dan adviseren? Je kent natuurlijk John niet, maar laten we ervan uitgaan dat hij een beetje zoals ik is.
Je kan kijken of je een handgespaakte set kan vinden. Of beter gezegd custom, hè, hebben we het net over gehad. Ik zou dan kijken naar een zip of een fast forward van rond die prijsklasse. Dan heb je niet het allergoedkoopste, maar een tree hoger. Gaat even wat meer tijd in de bouw. Dus krijg je uiteindelijk een iets betere wiel.
Maar je adviseert niet altijd richting custom dus? Of zeg je van voor dit budget kun je het eigenlijk niet doen?
Voor dit budget wordt het lastig. Je kan het wel doen, maar je bent heel beperkt in de onderdelen die je kan gebruiken.
En dan zeg jij, dan kun je beter gewoon een fabrieksset kopen.
Het is niet beter, maar je hebt te maken met je budget.
Ja. Vind jij €1200 veel geld, Herman, voor een wielset? Of zeg jij van nou, dat is eigenlijk wel normaal bedrag?
Ja, is wel een redelijk normaal bedrag. Maar ja, weet je, ik vind het een beetje lastig te oordelen. Het is toch een beetje wat de mensen ervan vinden. Ik weet dat er ook mensen zijn die het al heel moeilijk vinden om een complete fiets van €3000 te kopen. Ja, voor hun is €1000 natuurlijk heel veel. Dus ja, ik vind veel of weinig een beetje lastig begrip in deze.
Ja.
Maar €1200 voor een wielset, ja, het is tegenwoordig redelijk normaal. Vroeger moest ik er niet aan denken hoor, dat begon ik er niet aan. Vond ik 800, 600, 800, vond ik prima.
Ik denk dat die perceptie ook steeds meer verschuift naarmate je langer bezig bent met fietsen en een beter beeld krijgt van wat is er op de markt te verkrijgen voor wat voor geld. Als je net begonnen bent en je bent net een paar jaar aan het fietsen en je hebt een fiets gekocht van 3000 euro, ga je geen wielset erbij halen van 1500 euro. Dat is gewoon, dan denk je, wauw, ik heb toch al wielen.
Ja.
Die draait toch rond. Dus wat geld, dat is de helft van mijn fiets.
Ja.
Dat is ook wel een terechte reactie, maar dat komt natuurlijk ook deels door dat, wat we net al zeiden, dat fietsen vaak uitgerust worden met gewoon budgetwielen.
Ja.
En dan is het wel moeilijk uit te leggen aan wie ook. Van ja, ik heb net een fiets van 3000 euro gekocht. Oh ja, ik ga ook nog eventjes voor bij Philippos een setje laten spaken.
Ik krijg heel vaak de vraag, wat win ik ermee? En ik zeg dan, je bent hartstikke welkom. Ik heb hier wielset staan. Kom maar langs. We steken ze in je fiets. Dan ga je mijn achtertuin fietsen in de Noord-Hollandse duinen. Kom een paar uur later terug. En dan gaan we verder babbelen.
En wat krijg je dan terug?
Ik wil heel graag wielen kopen.
Ja, je weet ook wel wat je zegt natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, kijk, wat jij net zei met je Scott met die synchroswielen. Ja, het zijn gewoon bakstenen.
Ja, het zijn gewoon bakstenen.
Slappe bakstenen.
Ja.
En je merkt ook als... ik wil jou niet amateur noemen, maar ook als amateur, zeg maar, of een poltertoerist, merk je direct van, hey, dit fietst gewoon anders. Dit fietst strakker. Het voelt lichter, hè, omdat je wat sneller kan accelereren. Comfortabeler ook nog. En dan denk je, nou, misschien moeten we toch maar eens even kijken.
Ja.
Een andere optie is natuurlijk gewoon bij oma Ali even gaan shoppen.
Dat kan ook.
Ik weet dat jij ook wel velgen uit het oosten gebruikt.
Iedereen? Ja.
Bestel je die dan ook op Ali of doe je dat op een andere manier?
Nee, ik heb mijn eigen leveranciers uitgezocht uiteindelijk. Ik heb bij meerdere wat losse velgen ingekocht, wielen gemaakt, zelf op gefietst. En bij de bouw al kan ik zien van oké, dit is wel goed spul of niet.
Mm-hmm.
Soms laat ik ook mensen wielen testen. Waarvan ik weet, die breken alles of wat. Dus hup, ga maar lekker aan de slag.
Ja. Maar even terug naar Ali.
Ali, ja.
Je kan voor 400, 500 euro kun je een complete set op Ali kopen. Ja. Is dat brol, zoals Belgen dan zeggen? Of is dat eigenlijk best oké?
Okay? Ik heb deze antwoord eerder ook al gegeven. Hangt er vanaf.
Ja.
Kijk, als je een hele lichte rijder bent die je lekker rond cruist en niet al te sterk bent, dan zal het niet zo gauw loslopen. Ben je wat zwaarder of wat sterker en maak je veel kilometers, ja, dan zullen de tekortkomingen op een gegeven moment wel tevoorschijn komen. En het blijft de loterij, vind ik, wat je krijgt. Die jongens die worden daar betaald per wiel en die moeten zoveel mogelijk maken binnen een uur. Die hebben geen tijd om je wielen goed uitgebalanceerd uit te leveren.
Je zegt gewoon dat je het ene setje kan best goed zijn. Dan kun je een paar jaar mee rijden. En het andere setje kan binnen een paar weken versleten zijn.
Ik heb laatst een setje gekregen om na te kijken. En de achterwiel was echt perfect. Dat ik dacht, ik vroeg, heb je die eerder bij iemand anders laten nakijken? Nee. Ik zei, nou, het ziet er echt goed uit. Maar het voorwiel was echt een drama. Dus
misschien een andere persoon uit de productieband.
Ja, dat kan. Maar ik heb zelf ook binnen eenzelfde set dat ik met het ene wiel super snel klaar ben. En denk, nou, perfect. En dat ik met het andere wiel zit te vechten om hem goed te krijgen. Dat is per wiel anders.
Ja.
Waar verdien jij nou het meeste geld mee? Met de reparaties of met nieuwe wielen?
Nieuwe wielen.
Ja, toch?
Ja. Nou, vooral carbon, hè. Als er een beetje marge op zit, dan verdien je wel het meest. Reparaties zijn mooi werk, maar het is vaak tijdrovend.
Ja, je vaste klanten komen natuurlijk nooit met reparaties. Want je levert natuurlijk zulke goede wielen dat ze nooit gerepareerd hoeven te worden.
Tenzij ze crashen natuurlijk. Hè?
Ja, nou, dat grappige
is, ze komen al mijn wielen halen. En vervolgens krijg je de oude wielen om te repareren of na te lopen.
Ja.
Ja. Wat, heb je nou nog een mooi verhaal? Iets heel geks wat je dan... iemand met een wiel wat echt helemaal kant nog wel raakte. Of wat echt helemaal niks van klopte of zo. Dat je maakt natuurlijk nog wel eens wat mee als je...
Ja, het grappigste vond ik toevallig een Ali-wiel.
Heel toevallig.
Heel toevallig. Ja. Nou, er kwam iemand en die zei, ik heb mijn set gekocht, maar ik krijg mijn centerlock schijf niet op mijn achterwiel. Ja, oké, maak even een foto. En ik kreeg een foto en de naaf, die was niet af.
Er miste gewoon een heel onderdeel.
In de zin van, aan de kant waar je je centerlock schijf op schuift, heb je al van die tandjes, van die karton.
Ja.
Die was er niet. Die waren ze vergeten uit te frezen. Maar diegene die de naaf heeft gemaakt, heeft het niet gezien. Diegene die de naaf ingepakt heeft, heeft het niet gezien. Diegene die de naaf heeft uitgepakt, heeft het niet gezien. De wielbouwer heeft het niet gezien. En diegene die de doos heeft gemaakt om naar Europa te sturen, ook niet. Ik stond echt te kijken van, hoe kan dit?
Dat klinkt wel als een heel bizar verhaal. En toen?
Hij heeft contact opgenomen met bedrijven na twee in Azië, na twee opties. Hij moest het wiel terugsturen op zijn eigen kosten. Nou, dat is nogal wat.
Ja.
Of hij kreeg een vergoeding om het hier in Nederland te laten repareren. Hij kreeg een nieuw naaf en ik heb hem ingebouwd.
Briljant verhaal.
Ja.
Ik wil jou 5 dilemma's voorleggen. En Herman, jij mag ook meedoen.
Ik ben benieuwd.
Ja, ik ken jou een beetje. Oh. Jij begint, het hangt er vanaf, maar dat mag dus niet.
Nee.
Het is ja of nee. 1. Een amateur merkt qua snelheid niks van carbonwielen.
Nee.
Herman?
Nee.
2. Bij spaakbreuk moet je alle spaken eerst losmaken.
Losmaken of vervangen?
Nee, losmaken. En je moet er 1 vervangen natuurlijk, dat is duidelijk.
Losmaken hoeft niet. Nee. Als je echt alleen die 1 wil vervangen, nee.
Herman?
Voor zover ik iets van af weet, dacht ik ook niet. Nee.
3. Hoe hoger de spaakspanning, hoe sterker het wiel.
Niet sterker. Nee dus.
Nou, daar heb ik eigenlijk geen mening over. Dus dat laat ik graag aan Filippo's over.
4. Deze kan je wel wat over zeggen.
Ja, zeker.
Met velgremmen kun je geen volcarbonwielen gebruiken in de bergen.
Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee.
Filippo's?
Ja, mits. Ja.
Ja, mits. 5. Brede velgen zijn overschat.
Nee.
Nee.
Nee. Welke wil je wat over door vertellen? Door praten? Bij een paar zag ik jou redelijk hard twijfelen. Bij spaakbreuk moet je alle spaken losmaken.
Nee, hoeft niet. Als 1 spaak gebroken is, je zet er een nieuw in, je maakt het wiel weer recht. En je zorgt dat de spaakspanning correct is van die gebroken spaak, die vervangen spaak. En dan ga je doormeten. En als de rest goed is, qua waardes.
Ja. Het is niet nodig om dan eerst alle spaken een half slagje los te doen.
Nee.
En dan weer opnieuw.
Niet. Nee.
In principe niet.
Nee. Nee. Soms is het noodzakelijk. Hè? Als je merkt dat de spaakspanningen niet goed zijn. Of te veel slag in de wiel, op een andere plek van het wiel is. Ja, dan moet je wel.
Ja.
Maar soms kom je ermee weg.
En hoe hoger, dat is wel echt een mythe, denk ik. Hè? Hoe hoger de spaakspanning. Dat denk echt bijna iedereen denkt dat. Dat een zo hoog mogelijke spaakspanning een zo sterk mogelijk wiel oplevert. Kun je nou eens uitleggen waarom dat niet per definitie zo is?
Ik heb ook een andere stelling gehoord die misschien dezelfde is, maar dan anders geformuleerd. Hoe hoger de spaakspanning, hoe stijver een wiel.
Ja, hoe stijver een wiel. Ja, ja. Precies.
Dat geldt tot een zekere mate. Als je een bepaalde spaakspanning bereik hebt, dan maakt het eigenlijk niet zoveel meer uit qua stijfheid. Het maakt wel uit voor de levensduur van je spaken. Je moet altijd zo hoog mogelijk proberen de spanning te krijgen, zodat de spanning en ontspanning tijdens zo'n cyclus laag blijft. Hoe slapper een spaak, hoe groter het verschil is. En dan krijg je snelle spaakbreuken. Maar qua stijfheid is het op een gegeven moment, ja, je hebt een punt bereikt, dat maakt qua stijfheid niet meer zoveel uit.
Nee, dus die curve die vlakt eigenlijk af.
Ja, ja.
Ja, ik wil nog wel wat zeggen over die velgremmen en full carbon. Ja, ik ben daar altijd zeer tegen geweest. Tenminste, ik heb zelf nooit aangedurfd. Ik ken mensen die het wel gedaan hebben. Maar in de regen vind ik het echt te gevaarlijk.
Ja.
Ik ken ook wel mensen die om die reden gewoon nieuwe wielen hebben gekocht. Of zelfs een nieuwe fiets.
Nou, ik zei net ook al een mits. Hè? En dat mits was dat het droog moet zijn.
Ja, als het droog is heb ik er voor zover ik weet nooit slechte verhalen over gehoord. Maar als het eenmaal regent en je gaat van die berg af. Nou, dan.
Slechte verhalen zijn waarschijnlijk verhalen van smeltende velgen.
Ja.
En dat heeft waarschijnlijk te maken, niet waarschijnlijk, het heeft te maken vaak met of verkeerd met het materiaal, dus geen carbon velgen, remblokjes, of verkeerde remtechniek. Ja, continu slepend naar beneden gaat om maar niet boven een bepaalde snelheid uit te komen.
Als je natuurlijk zwaar bent, dan moet dat wel.
Je kan beter vaker korter remmen dan continu je remmen tegen je vel gaan houden.
Ik heb zelf best veel met full carbon in de bergen gereden en nooit 1 probleem mee gehad. Maar ja, ik ben
ook niet in de regen?
Nee, ik heb de Sportvol Dolomiti gereden in de regen met full carbon. En het ging eigenlijk, ja, het ging niet perfect, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar het, kijk, voor smeltende velgen hoef je dan niet bang te zijn, want het wordt natuurlijk gekoeld.
Ja.
Het remvermogen was natuurlijk ruk. Maar ja, je ging toch in die regen ga je toch heel rustig naar beneden.
Hij gaat langzamer naar beneden.
Precies.
Ja. Ja.
Maar ik zou het iedereen afraden, hoor. En het is natuurlijk tegenwoordig eigenlijk een non-discussie geworden.
Ja, over schijfremmen gesproken. Ik vond wel, ik heb dus sinds een jaar nu ook schijfremmen. Ik heb toch even anders moeten leren remmen. Ik ben echt een paar keer in die bergen. Dan ging je naar beneden en dan ga je wat later remmen. En dan ga je blokkeren. Ja. Ik heb echt wel een paar bijna schuivers gemaakt om die reden. Want je remt zo verschrikkelijk hard.
Ja, er zit heel veel remkracht op. En, en daar moet je op uitkijken.
Ja. Ja.
Op een racefiets moet je heel erg rekening houden met de beperkte grip van een racebandje.
Ja.
De remkracht in je shifters is eigenlijk veel groter dan wat voor een racefiets kan. Dus je moet echt wel een beetje voorzichtig zijn. Ja, hangt natuurlijk ook van je remschijven af. Laten we het daar eens over hebben. Verkoop je die dan altijd bij het wiel? Of zonder?
Ik vraag altijd, heb je andere dingen nodig? Banden, cassetten, schijven? Vaak is het nee, soms is het ja.
Want dat is ook een vraag die we binnen hebben gekregen. Moet ik dan, als ik twee sets wielen heb, elke keer die klauw uitlijnen? Of hoeft dat niet?
Nee, hoeft niet.
In principe hoeft het niet.
Als je heel veel geluk hebt, dan steek je je tweede set erin en ben je klaar.
Ja.
Vaak heb je een aanloper. Dat betekent dus dat je schijf tegen je remblokje aanloopt.
Ja.
En ook met centerlock kun je je schijven uitsimmen. Dus dan heb je de hele dunne metalen ringetjes van 0,1 of 0,2 millimeter breed. En die zet je tussen je naaf en je schijf. En op die manier verplaats je eigenlijk je schijf een klein beetje naar buiten toe. Totdat hij niet meer aanloopt.
Ja, mijn ervaring is eenmalig... dat je ook vaak wel een setting kan vinden waarin geen van de twee sets aanloopt.
Ja. Ja. Het is even pielen en priggelen en even een werkje om dat te doen. Maar dat hoef je maar één keer te doen en dan is het wisselen en gaan.
Ja, en mijn ervaring is ook als je twee exact dezelfde naven hebt... van hetzelfde merk. Er is geen garantie, maar dan is de kans wel groter dat het niet hoeft.
Klopt.
Ja.
Nee, want het luistert wel heel erg nauw. Hè, als je
de ruimtes in je racefiets is echt heel klein qua disc.
De clearance eigenlijk.
En waar je natuurlijk met die ouderwetse remblokjes nog een beetje kon je dat met een sleuteltje, kon je dat een beetje bijstellen en zo. Dus
gewoon met de hand, hè? Dan ging je gewoon die klauw
trekken aan twee kanten, trekken en duwen.
Ja, je kan ook eventueel die klauw losmaken met het kabeltje er opnieuw in doen.
Ja, precies.
Weet je, dat,
het onderhoud is wel echt veel lastiger dan vroeger, vind ik zelf. Ja. De schijfremfanaten die zullen dat nooit toegeven, maar ja. Ik had laatst ook weer gewoon geen remdruk. Moest ik weer ontluchten.
Ja, dat is wel een dingetje, ja. Ik heb laatst mijn remblokjes vervangen. Kreeg ik mijn zuigers niet meer terug.
Ja, nou, moet je die klauwen op gaan
denk
maken.
Denk ik ben even 5 minuten bezig. Dan kan ik gaan fietsen. Dan ben je de hele avond aan het trekken en het duwen aan het ding.
Ja, precies.
Ja,
ja nee, het onderhoud is echt wel lastiger. Hey, wat zijn de beste discs? Welke verkoop jij veel?
Als gewicht niks uitmaakt, is Kampa goed.
Ja, die zijn ook wel mooi, vind ik.
Ja.
Ja. En die kun je ook gewoon in Shimano gebruiken.
Dat ja, zeker. Ja. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Alle schijven kan je gebruiken in alle remsystemen. Ja, goed. Koop je toch een lichtgewicht wielsetje? Wil je ook een beetje besparen wellicht op je schijfjes? Dan komt Galfer om de hoek kijken. Een redelijk onbekend merk.
Ik rijd er zelf mee.
Maar in de motorwereld zijn ze heel groot.
Ja. Spanje komen ze.
Ja.
Ze zijn ook groot in de mountainbike wereld.
Ja. Ze sponsoren ook de Enduro World Tour. Dus dat zijn al de downhill jongens, zeg maar.
En die zijn licht, zeg jij?
Licht, ja.
En ook nog extra betrouwbaar? Of maakt dat niet zo gek van uit? Maar is het met name in het gewicht?
Het gewicht is wel een uniek selling point van ze. Maar het zijn nog prima schijven verder.
Ja.
Ja, ik vind zelf Galfer de lichtste schijf die ook echt remt. Je hebt ook nog Ashima, dat is nog lichter. Maar dat is eigenlijk alleen voor showbikes. Want dan gebeurt er gewoon niks als je remt. Ik heb daar ook wel eens mee gereden. Galfer is net iets zwaarder dan Ashima. Maar is gewoon dat remt gewoon eigenlijk hetzelfde als een Shimano schijf. Dus, en ze zijn ook nog eens een keer niet duur, vind ik. Zijn maar,
nee, het valt hartstikke mee.
Een paar tientjes of zo. Ja.
Een paar tientjes en dan heb je er twee.
Nee, dat is per stuk dan wel.
Okay. Ja.
En je hebt ze zowel in Centerlock als in 6 Bolt. Dus wat voor naaf je ook hebt, je kunt er altijd eentje vinden. Ik wil nog één vraag doen en dan gaan we afsluiten. Deze heb jij zelf voorgesteld. Waar was dat je dat las over die J-Band versus Straight Pool? Was het op Mantel? Of op andere webshop?
Doen we naming en shaming?
Ja, dat mag gewoon.
Okay. Jongens, help even, waar gaat dit over?
Ja, we gaan het uitleggen.
Dat snapt echt helemaal niemand.
Iemand die stelde een vraag over een setje wielen. Die is al op zoek en die zei van... joh, ik zie een setje zips bij Mantel staan voor een mooie prijs. Is dat wat? En dan loop je even door de specs heen die Mantel zelf heeft opgeschreven. En dan staat erin, even kijken, wat stond er precies in? De wiel is voorzien van J-band spaken, waardoor die comfortabeler is. Maar minder stijf dan een setje met straight pool. Toen had ik een foto gemaakt en opgestuurd van...
Ja, dus voor de luisteraars, hè, een J-band spaak, die heeft gewoon een bochtje aan het einde.
Ja, bij je naaf heeft een
bij
bochtje.
Bij je naaf. Oh, ja. En een straight pool is gewoon recht.
Ah, oké. Okay.
Ja, dat is eigenlijk het verschil.
Ja, er zijn wel aardig wat fabeltjes over in het rond aan het doen. Veel mensen denken dat jij bent paken zwakker zijn dan...
Dat je dat bochtje hebt.
Dat je dat bochtje hebt.
Ja.
Dat breekt makkelijker. En een straight pull is recht. Dus die zal niet breken. Dat is niet helemaal waar. Want als je kijkt naar wat ik binnenkrijg qua reparaties, is het 50-50.
Ja, dus maakt niks uit.
Dat maakt niks uit. De wielen zouden stijver zijn met straight pull. Is niet noodzakelijk. Als ik een bepaalde voorbeeld mag nemen. Een DT350 die komt in zowel straight pull als een J-band versie. De spaakspanningen die ik kan halen met de J-band zijn hoger. Dus de spaken zullen langer meegaan. Maar de flenzen die staan ook hoger. De flenzen zijn de zijkanten van de naaf, zeg maar, waar je je spaken in steekt.
Okay, daardoor zijn al die gaatjes.
Ja. Al die gaatjes, ja. Daardoor is de hoek waarmee de spaak de velg in gaat zodanig dat het wiel lateraal, dus zijwaarts, automatisch stijver is dan de straight pull spaak die bijna recht het velg in gaat.
Ja.
Nou, waarom is die straight pull ontstaan? Ik denk zelf door de fabrikanten, want het is veel makkelijker om een wiel mee te bouwen.
Ja, dat je steekt, is denk ik de enige reden.
Je steekt hem erin, hij komt maar op één manier uit. Je hoeft niet na te denken over kruispatronen of hoe dan ook. Het komt eruit, je sluit hem aan in de velg en dan gaat zo de machine in.
Dus ja. Net zoals hoekless, dat is ook primair bedacht voor de fabrikant. Hè? Dus een hoekless velg heeft niet een opstaand randje, wat je normaal hebt, hè? Waar een band achter zit. Daardoor is de velg lichter, dat is een voordeel. Maar het grootste voordeel is nog wel dat het goedkoper te maken is.
Ja, je slaat de stap over.
Je slaat de stap over. Ja.
Het is, ze zeggen ook dat het sterker is, omdat je ook dus dat extra dat haakje niet hebt wat kan afbreken.
Ja.
Maar het is gewoon goedkoper om te maken. Tijd is geld en het gaat gewoon sneller.
En zou je hoekless adviseren of juist niet? Ik weet al wat je gaat zeggen. Hangt er vanaf.
Nee, ik ga niet zeggen hangt er vanaf. Als je tubeless wil rijden of je rijdt tubeless, is hoekless prima.
Ja, vind ik ook. Maar als je dat niet wil, dan moet je het niet doen.
Nee. Voordeel van hoekless vind ik dat de velg automatisch ook ietsje breder is. Want je mist de haken. Dus je wint 1 of 1,5 millimeter.
Wat mij opvalt, hè, ik zit nu inderdaad al ruim 3 kwartier naar jou te luisteren, Filippos, met bijna ademloos. Het is inderdaad een soort exacte wetenschap, maar er zijn zoveel variabelen. Hè. Aan de ene kant het materiaal, de wielen en alles wat erbij komt kijken. En ook de rijder, zijn omvang en hoe die eruit ziet en hoe die rijdt. Dat er zo verschrikkelijk veel variatie in wielen zit, dat het... Ja, hoe zou ik het zeggen? Dat het best wel heel lastig is. Ontelbare
mogelijkheden.
Ja, eigenlijk. Ja.
De combinaties die je kan maken zijn echt eindeloos.
Ja.
En natuurlijk heb je een brede basis van wielen die je vaak terug ziet komen. Maar je kunt echt onwijs mee spelen met aantal spaken, dikke spaken, dunne spaken. Welke vel gaan we doen?
En welke kleurtjes?
Kleurtjes. Kleurtjes heeft een nadeel, vooral als je over het nippels hebt. Dat moet aluminium zijn dan en daar ben ik geen voorstander van.
Nee, want dat gaat vastzitten. En
het is wakker dan messing, dus dat breekt sneller. En het corrodeert ook sneller, dus dat gaat allemaal vastroesten.
Nou, zelfs daar zitten dus variaties in.
Ja.
En heel veel mensen stellen natuurlijk wat simplistische vragen. Moet ik dit, moet ik dat? Ja, ik hoor het al. Daar kan je nooit 1, 2, 3 een antwoord op geven. Of in ieder geval nooit het juiste antwoord.
Nee, ik probeer zelf in te schatten wat voor jou het beste zou zijn.
Ja.
En dan probeer ik altijd met een paar opties te komen. Met ook een argumentatie van, ik zou dit doen daarom of dat daarom.
Ja.
En dan mag ik kiezen.
Nou.
We zijn heel veel wijzer geworden op het gebied van wielen. Herman, de prijsvraag.
Ja, we gaan terug naar 2 afleveringen geleden, aflevering 37, over trends in Gran Fondoland. De vraag was, noem een cyclo uit de UCI Gran Fondo World Series. De antwoorden waren wel heel erg divers. Exotische Gran Fondo, zoals de Tour de Bintan uit Indonesië of de Niseko Classic uit Japan werden genoemd. Slack Gran Fondo uiteraard, Gran Fondo Suisse. Eigenlijk kwamen vrijwel alle races uit het circuit voorbij. We hebben ook weer heel veel inzendingen gehad. Maar de Gran Fondo Vos werd veruit het meest genoemd.
Verreweg.
Ja. Winnaar is geworden Stan Maasen. En hij wint het Cyclo World de podcast prijzenpakket.
Ook voor deze aflevering hebben we natuurlijk weer een prijsvraag. Voor Filippos is dit zo makkelijk. Die mag het niet voorzeggen.
Ah, jammer nou.
De wielen van Campagnolo zijn allemaal vernoemd, of veel van de wielen van Campagnolo zijn vernoemd, naar winden. Bijvoorbeeld de Campagnolo Bora, die ik zelf trouwens heb. Noem nog één ander voorbeeld uit het gamma van Campagnolo. Nou, dat is toch niet zo moeilijk, hè? Als de opname stop is, dan mag je het antwoord geven. Wat kunnen ze winnen, Herman?
Ja, wederom het beroemde Cycloworld, de podcastprijzenpakket. Deze keer bestaande uit een startbewijs van een cyclo naar keuze. Uiteraard eentje waarvan wij tickets hebben. Een Trivio zadeltasje, geheel gevuld met alle handigheden die je nodig hebt onderweg. Een Born Sixpack met keuze uit 6 energy bars of 6 liquids, super liquid gels. Een startbewijs voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. Je krijgt er zelfs 2, want volgens onze sponsor is alleen ook maar alleen. En we doen er nog een stelletje Cycloworld sokken bij.
Stuur je oplossing naar podcast@cycloworld.cc. Filippos, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst.
Graag gedaan. Bedankt dat ik mocht komen.
Je mag nu even reclame maken voor je business. Dus waar kunnen mensen meer informatie vinden over al die mooie wielen die jij kan bouwen?
Je had het in het begin ook al genoemd, van spikewheels.nl.
En spike is S-P-E, Griekse I-K.
I-J-K.
Zullen we het gewoon in de show notes zetten?
Zit het sowieso in de show notes. Ja, van spikewheels, als je het googelt, kom je er ook wel. Ja. Luisteraars, dank voor het luisteren. Alle reacties kun je natuurlijk ook mailen naar podcast@cycloworld.cc. En vergeet niet, if you can't find the Gran Fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.